luisteraars thuis, willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Filippenzen 3. We noemen de schriftlezing Filippenzen 3. En we zingen psalm 131 vers 4. Psalm 101 vers 2. Psalm 26 vers 3, 4 en vers 5. Psalm 119 vers 32. En psalm 73 vers 13 en 14. We noemen nogmaals de schriftlezing Filippenzen 3 en we zingen psalm 131 vers 4, psalm 101 vers 2, psalm 26 vers 3, 4 en 5, psalm 119 vers 32 en psalm 73 vers 13 en 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 131, vers 4. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Psalm 131, vers 4. Deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 101, vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huis beleid de oprechtigheid. Psalm 101, vers 2, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degeen boven in de hemel is, nog van degeen onder op de aarde is, nog van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zilver. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste neus, gij zult niet begeren uw naaste vroom, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
deze morgen tot ons uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi, de brief aan de Filippenzen en daarvan hoofdstuk 3. Dus de schriftlezing voor vanmorgen, Filippenzen, hoofdstuk 3.
Voort, mijn broeders, verblijd ik u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versneding. Want wij zijn de besnedenis, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar een wet een Fariseer, naar den ijver een vervolger der gemeente, maar naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Waar er geen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijden zijn doorgelijkvormig wordende. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees meer in mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is hun schande. De welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hij zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, door de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 26... en daarvan de versen 3, 4 en 5. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mijn gezicht. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van Psalm 26. tekst voor de prediking kunt u vinden in Filippenzen 3. En we staan stil bij het laatste gedeelte, vers 17 tot en met 21. En als kern daarvan lees ik met u vers 20. Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Als thema van de prediking, opwekking tot christelijke levenswandel. We gaan letten op drie gedachten. Als eerste verdriet over de vijanden van het kruis. Letten we ook vooral op vers 17 en 18 en 19. Als tweede wandelen in de hemel. Vers 20. En als derde verwachting van de zaligmaker. Vers 20 en 21. Dus opwekking tot christelijke levenswandel als eerste verdriet over de vijanden van het kruis. Als tweede wandelen in de hemel. En als derde verwachting van de zaligmaker. Paulus schrijft deze brief aan de christelijke gemeente in Filippi, een stad in het noorden van het huidige Griekenland. De eerste stad in Europa waar het evangelie verkondigd is. En kinderen, jullie kennen vast wel enkele gemeenteleden van de gemeente van Filippi. Lydia, de purperverkoopster, haar hart werd geopend. En daar in Filippi hebben Paulus en Silas ook gevangen gezeten in de gevangenis. En toen daar 's nachts de psalmen zongen in de gevangenis, kwam er een aardbeving. En die gevangenisbewaarder wou zichzelf van het leven beroven. Maar juist die nacht werd ook deze gevangenisbewaarder door de Heere getrokken. En kwam hij tot geloof en bekering. Nou, aan deze gemeente schrijft Paulus de brief. En hij zegt in deze brief dat hij reden heeft om te danken. Want het evangelie van het kruis, waarin Jezus Christus centraal staat, draagt vrucht. Maar naast dankbaarheid zijn er in de gemeente ook zorgen. En in ons hoofdstuk schrijft Paulus over zorgen om dwaaleraars en dwalingen die de gemeente in gevaar brengen. We zien het ook in onze tekst. Maar onze wandel is in de hemelen. Maar dat geeft een tegenstelling aan. Onze wandel is anders als de wandel van vele anderen. En daarom roept Paulus ook op om hem na te volgen en te letten op de christenen die net zo wandelen, net zo leven. Waar leer en leven met elkaar in overeenstemming zijn. En helaas zijn er velen die anders leven. En dat vervult het hart van Paulus met verdriet en zorg. En hij laat weten dat het niet de eerste keer is dat hij waarschuwt. Paulus heeft al gewaarschuwd voor de dwaling. Dat wij als mens niets kunnen bijdragen aan de zaligheid. Er waren leraars, dwaalleraars, die de mensen voorhielden dat je door het houden van de wetten van Mozes jezelf beter kunt maken. Dat je jezelf kunt reformeren. Dat je zelf iets kunt verdienen, alsof wij bij de Heere recht hebben op genade. Nou, als dat zo zal zijn, dan is het ook geen genade meer. Dat is de dwaling van de eigen gerechtigheid. Daar heeft Paulus tegen gewaarschuwd. Maar hier in het gedeelte wat onze aandacht vraagt, is het een andere dwaling die bestreden moet worden. De dwaling dat leer en leven uit elkaar wordt getrokken. Er zijn dwaalleraars die aanhang hebben in de gemeente van Filippi die zeggen, joh, als je christen bent en je gelooft, dan maakt het ook verder niet meer uit hoe je leeft. Je zonden zijn je vergeven. Geniet van het leven. Al je tekorten vult Christus wel aan. Dan leef je met de gedachte, Hoe meer ik zondig, hoe meer de genade wordt. Mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar ze kennen geen levensheiliging. Het is niet te zien en te merken. Leer en leven zijn niet met elkaar in overeenstemming. Nou, hoe worden ze door Paulus omschreven? U ziet dat in vers 17, 18 en 19. Hun einde is het verderf, eeuwige ondergang. Wie leeft zonder God, die sterft ook zonder God. Hun buik is hun God. Ze leven voor fysieke verlangens, voor lichamelijke behoeften, eten, drinken, luxe, gemak. Hun heerlijkheid is in hun schande. Ze hebben er vermaak in en ze schamen zich niet voor schande. Seksueel genot wordt bevredigd. In de tweede brief van Petrus lezen we ook van deze mensen. Daar zegt Petrus, hebbende de ogen vol van overspel, die niet ophouden van zondigen. En als laatste zegt Paulus, ze bedenken aardse dingen. En dat omvat eigenlijk alles. Daarin is heel hun leven getekend. Ze leven voor het hier en nu. In naam dan wel christen, maar wereldsgezind. En als Paulus dan opnieuw de waarschuwing laat klinken, dan is hij bewogen. Hij zegt het wenend. Met tranen. Dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Letterlijk staat er in het Grieks, de vijanden van het kruis van Christus. En het kruis van Christus wijst op de persoon van Christus en het werk van Jezus Christus. Heel zijn verzoeningswerk. Het kruis van Christus predikt ons vergeving van zonden. Verlossing van de straf over de zonde. Maar ook de vernietiging van de zonde. Nou, geloven in de Heer Jezus Christus betekent dat je ook deelt in het kruis van Christus. Dat je oude ik moet sterven. Dat de zonde in mij vernietigd moet worden. Je eigen bestaan, je oude mens, moet gekruisigd worden. Romeinen 6 zegt, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het leven der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus het gaat niet samen. Als je zegt dat je christen bent en tegelijkertijd je eigen leven wilt volhouden, zonde wilt vasthouden. Het leven van een christen die verbonden is met Christus, daar is levensheiliging. Een strijden tegen de zonde, maar ook een verlaten van de zonde. Gemeente, hebben wij deze waarschuwing vandaag ook nodig? Of is de wereldgelijkvormigheid zo diep bij ons doorgedrongen? Dat we zo gemakkelijk zeggen, nou iets houden we aan de hand, zo erg is het ook weer niet. Paulus waarschuwt wenend, bewogen. En hij heeft het al dikmaals gedaan. Telkens opnieuw waarschuwt hij. Hoe vaak zijn wij gewaarschuwd? Is Paulus, laat hij ook in de bewogenheid niet iets zien van zijn meester? Van Jezus Christus zelf? Hoe vaak is Christus in zijn woord tot ons gekomen? Heeft het ons gesmeekt, laat u met God verzoenen? kinderen, dan zie ik de Heer Jezus als hij op weg is naar Jeruzalem om zichzelf te geven tot in de dood van het kruis. En dan ziet hij van een afstand Jeruzalem liggen. En dan is het ook dat de Heer Jezus weent, huilt. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Bewogen. En gemeente, juist daarin klinkt door dat God ons behoud zoekt, niet onze ondergang. Telkens weer als de Heere waarschuwt, tot ons komt door zijn woord. Laat hij het weten, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Als de Heer Jezus nou vanmorgen kijkt, en hij ziet ons allemaal, moet hij dan ook wenen over mij? Over jou? Moet hij wenen over je onbekeerlijkheid? Gemeente, waarom wenend waarschuwen? Omdat je iets kent van de realiteit van Gods bedreigingen en van Gods beloften. Als je weet de schrik des Heren, als je daar velen om je heen ziet, ook in de kerk die anders wandelen, niet leven met Christus, maar geheel op de aarde en zichzelf gericht zijn. Gemeente, wat baat het ons als wij ons christen noemen, we naar de kerk gaan, terwijl je in Gods ogen vijand bent, omdat je geen belang hebt aan de verzoening die er in Jezus Christus is. Wat baat het ons dat wij christen genoemd worden, maar ons hart één antwoord zegt tegen God: wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Gemeente, zullen wij daar niet bewogen zijn? Juist als je persoonlijk mag weten waar Christus ons heeft opgezocht. Als je persoonlijk mag weten van Gods genade. Waar hij je liet zien wie je bent in jezelf. Ook zo'n vijand. Maar hij in ontferming neerzag. Zijn genade bewees. In al zijn opofferende en gevende liefde. Waar hij trok en je daarom niet anders kon dan met heel je verzondigde leven de toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Jezus Christus. Gemeente, als wij persoonlijk iets kennen van Gods genade, dan kan het niet anders of we zijn ook bewogen met onze naasten. Weten de schrik des Heren, maar ook de liefde van Christus die ons dringt. En gemeente, dat geeft het smart als de velen anderen anders wandelen. Maar kun je het ook niet zomaar laten gaan, want je weet, straks staan ze voor de rechter van de levenden en de doden. En juist als je Gods genade kent, ken je ook iets van je eigen hart. Dan weet je dat je niet beter bent. Dat we van nature allemaal hetzelfde zijn, sinds onze val in het paradijs. Vijanden van het kruis van Christus. En zit ons sinds Genesis 3 in het bloed, om onze eigen verlangens en onze eigen begeerten te doen. Misschien niet zo openlijk als in de wereld, maar de Heere weet wel in welke wereld wij leven. Als we met onze vrienden op stap gaan. Als we online zijn. waar we ons door laten verleiden door de beelden op het scherm. En gemeente, moeten we het ook niet wenend zeggen, wat er ook gebeurt op reformatorische scholen, aan pesten, schelden, maar waar het ook voor sommige jongens een eer is met hoeveel meisjes ze contact hebben gehad, schande, en waar onze tijd bol staat van de huichelarij, schakelaar, zondags wel naar de kerk, maar in het hart zit heel de wereld aardse dingen bedenken. En dat is van nature bij ons allemaal. Als we nou jong zijn of ouder of oud, aardse dingen bedenken. En gemeente, de liefde waarschuwt. En dat is ook een spiegel voor ambtsdragers. Maar ook voor ouders, voor ouderen. Wij hebben nodig om gewaarschuwd te worden. Misschien zit er wel een jongere vanmorgen in de kerk die zegt, nou ik word er nog wel eens moe van. Misschien zet je wel een grote mond op tegen je vader of je moeder. Die zegt, nou weet ik het wel. Maar ik ga mijn eigen gang. Dan zegt de Heere vanmorgen weer tegen jou. Maar weet, het einde is het verderf. Als je je eigen weg kiest, is het altijd een weg van God af. En eindigt in het verderf. Vers 18 laat zien dat Paulus ook dikmaals bij herhaling heeft gezegd. Je moet er dus ook niet geïrriteerd van raken dat je weer gewaarschuwd wordt. Maar laat God de dank krijgen. Dat je God dankt, Heere, wat bent u groot in ontferming dat u mij telkens weer waarschuwt. Dat u mij niet laat gaan op de weg die ik zelf kies. Hij gaat zien dat God langmoedig is. Niet willende dat enigen verloren gaan. En in die context, daar roept Paulus op, volgt ons voorbeeld na. Wie volg jij? En jongelui, in onze maatschappij, dan denk je bijna gelijk aan de social media. Wie volg je en hoeveel volgers heb je? Nou, onze levenswandel zal ook lijken op degene die wij als voorbeeld nemen. Je levenswandel wordt bepaald door je vrienden, waarmee je omgaat, door de programma's die je kijkt, het nieuws dat je volgt. Het beïnvloedt je denken. En de duivel heeft nog nooit zoveel macht gehad, nu hij uren van onze tijd kan opvullen met de verleidingen die hij afvuurt via de oogpoort en de oorpoort. Wie volg je? En ouders, ouderen, dat brengt me ook bij de vraag, hebben onze kinderen, hebben onze jongeren voorbeelden, identificatiefiguren? Als je het beseft of niet, we hebben allemaal bepaalde invloed ook op anderen. De gemeente, als we als ouders of als ouderen wel naar de kerk gaan, wat regels hebben, maar onze kinderen en jongeren zien dat wij in de praktijk van het leven niet rekenen met de eeuwigheid, prikken ze er zo doorheen. Welk voorbeeld geeft u aan uw kinderen? Zien ze alleen maar buitenkant? De gemeente, hebben we dan niet alle reden om ons als ouders en ouderen te verootmoedigen voor de Heere? Hij zegt voor Gods aangezicht: Heere, ik ben geroepen om mijn kinderen op te voeden. Om een voorbeeld te zijn voor het volgende geslacht. Een voorbeeld in het midden van de gemeente. Maar Heere, nu zie ik. Mijn hart is geneigd om u te haten. In mij leeft alleen maar zonde. En gemeente, als de Heere de zonde ontdekt. En de Heilige Geest mijn schuld openlegt. Wij gaan zien dat je gaat zien dat het niet van jou te verwachten is. En juist dan krijgt het kruis van Christus waarde. Om zelf als ouder te vluchten. O God, wees mij zondaar genadig. Hoe zou ik een voorbeeld moeten zijn? Als uw gerechtigheid mij niet bedekt. En juist dan denk je van, o Heere, hoe moet het? Waar ik zelf elke dag moet leven van genade. Omdat ik een hart heb dat afdwaalt, dat afwijkt. De gemeente is juist zo bij een voorbeeld. Dat je kinderen gaan zien, papa en mama. Die kunnen niet zonder de Heer Jezus. Die kunnen niet zonder Gods genade. Omdat ze in zichzelf verdorven zijn. Dan hoef je de vuile was niet buiten te hangen. Maar laat maar aan je kinderen zien. Dat je dicht bij de Heere leeft. Zelf zonder Gods genade niet kunt. En van daaruit wenend, bewogen, met liefde waarschuwt. Het was onze eerste gedachte. Als tweede wandelen in de hemel. Welk voorbeeld geven Paulus en zijn broeders aan ons? En hij trekt daar ook al de gelovigen bij in. Maar onze wandel is in de hemelen. Waar Paulus oproept tot navolging en aan de gemeente en ons een voorbeeld geeft, klinkt er allereerst verwondering door. Maar onze wandel is in de hemelen. Was dat altijd zo? Nee. Paulus heeft het ook van zichzelf moeten belijden. Ook in Filippenzen 3. Hij is zelf geen haar beter. Juist hij was de meest gevreesde vervolger van Gods gemeente. Juist hij was de grootste vijand van het kruis van Christus. En toch, maar onze wandel is in de hemelen. Wat klinkt daar een verwondering door? Niets in Paulus vroeg naar de Heere. Maar de Heere vroeg naar Paulus. En dat was niet alleen in het begin, maar telkens weer. Gods ontferming, Gods opzoekende liefde. Paulus moet zich van zichzelf belijden. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. God zoekt verloren zondaren op. En van Gods opzoekende liefde, daar leeft de kerk van. En zo zoekt hij ook vandaag, vanmorgen u. En al vindt het woord van God totaal geen aansluiting in mijn hart, toch komt de Heere met zijn woord. En het woord van God is levend en krachtig. De gemeente, wat schittert dan ook de grootheid van Gods genade. Wat een ruimte in Gods genade. Die grootste vijand, de vervolger van Christus en zijn gemeente, maakt God tot een belijder van zijn naam. God zoekt de grootste vijanden. En met zijn genade komt hij tot vijanden. Het is niet voor waardige mensen, maar voor onwaardige. Daarom ook voor u.
Gemeente, die verwondering die kent elke christen. Die het eigendom is geworden van Jezus Christus. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar onze wandel is in de hemelen. Wat betekent dat eigenlijk? Het woord wandel, dat in het Grieks gebruikt wordt, wordt alleen hier in de Bijbel gebruikt. En je zou dat ook kunnen vertalen met burgerschap. En het is een woord dat ze in Filippi wel kenden. Uit het boek Handelingen weten we dat Filippi een kolonie was. Een stad die voor het overgrote gedeelte bestond uit Romeinen. Veelal oud-militairen die in Filippi zijn komen wonen. En Filippi was dan wel hun woonplaats, maar hun werkelijke thuis lag in Rome. En dat kon je ook aan alles merken. Ze gedroegen zich als Romeinen, ze kleden zich als Romeinen, ze vierden de Romeinse feesten. Heel hun leven was ingericht naar de wetten van Rome. Ze werden geregeerd vanuit Rome. Ze stonden onder de bescherming van Rome. Je zou kunnen zeggen, ze stonden in Rome ingeschreven in de burgerlijke stand. Maar ze woonden en leefden in Filippi. Als Romein in Filippi. Nou, die gedachte is bij de Filippenzen bekend. En die gedachte gebruikt Paulus om iets duidelijk te maken. En zo zegt Paulus, onze wandel, ons burgerschap, is in de hemelen. En dat geldt voor elke christen. Al wonen wij nog niet in de hemel, daar is wel ons thuis. Een christen gekocht door het bloed van Jezus Christus, verlost van de zonde, verlost van de vloek van de wet, geheiligd in zijn dienst. Dan wordt je eigen ik met Christus gekruisigd. Leer je steeds meer belijden, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En leef je nog wel in deze wereld, maar niet meer voor de wereld. Ons burgerschap is in de hemel. We worden aangestuurd vanuit de hemel. Daar is onze koning. En we staan onder bescherming van Jezus Christus. Hij bepaalt onze levensrichting. Hij bepaalt ons doen en laten. En zo kijkt Paulus als het ware omhoog. We leven nog op aarde. Maar in de hemel waar Christus is, is ons thuis. Dan heeft het leven perspectief. Dan zie je verder als het aardse. En al het aardse staat in het perspectief van het hemelse. De tijd staat in het perspectief van de eeuwigheid. Ons thuis is in de hemelen. Wat een troost. Hij die troost nou mist. Wat nut het ons, hè, als wij heel de wereld winnen en schade lijden aan onze ziel. Als wij de troost missen dat Christus ons regeert en ons thuis in de hemelen is. Wat heeft het dan eigenlijk voor nut? Als we die troost missen en we hebben tig volgers op social media. Wat heb je eraan als je 80 wordt en je leeft voor jezelf? Een christen wordt geregeerd vanuit de hemel. En Christus is het die ons beschermt en bewaart. dan krijgt het leven glans. En dit is niet krampachtig. Het is niet krampachtig dat je geregeerd wordt. Deze koning regeert met liefde. Hij heeft alles volbracht. In hem ligt de erfenis gereed. Geregeerd worden uit de hemel. Deze koning die zijn volk beschermt en bewaart bij de verworven verlossing. Deze koning die plaats bereidt in de hemel. En dat er hierdoor het geloof al in delen mag. Maar dat straks, als het geloof overgaat in aanschouwen, alles zal onthuld worden. Wat een troost. Hij regeert en hij beschermt. Onze wandel, ons thuis is in de hemelen onder bescherming van Jezus Christus. Nou, dat betekent dat je vreemdeling bent op aarde. Dan voel je je hier nooit echt thuis. En gemeente, dat zien we door heel de schrift heen. Petrus schrijft aan de vreemdelingen, die een vreemdeling zijn op aarde. Hun thuis is in de hemel. En de Hebreeënbrief getuigt van de gelovigen ook in het Oude Testament, dat ze beleden hebben dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Ze zochten een beter vaderland. Beoefenen wij dat vreemdelingschap? Of zijn we dat kwijt? En gemeente, ik steek de hand in eigen boezem. Hoe vaak proberen wij een wereldse levensstijl weer goed te praten? Dat we zeggen, ja, je kunt toch ook niet overal op tegen zijn en zo erg is het toch ook weer niet. Nou, wat zegt de koning ervan? Maar onze wandel is in de hemelen. Hij bepaalt mijn leven. Dan zijn we herkenbaar in onze woorden. Dat Gods naam geheiligd wordt. Dan ken je de strijd tegen het kwaad van de roddel en de laster. Zijn we herkenbaar in onze kleding? Netjes. Bedekkend. Is onze kleding ook niet anders in vakantie? Christus bepaalt ons denken over de zondag, zijn opstandingsdag, om Gods woord te horen, te rusten van ons werk, als een voorsmaak op die eeuwige Sabbat. Christus bepaalt ons denken over het lichaam. Het is van hem. Stel je leden van je lichaam dan ook niet in dienst van de zonde? Gemeente, het kan niet zijn dat we schipperen met Gods wil en dan toch jezelf een christen noemen. Wie een vriend van de wereld is, is een vijand van God. En wat zouden we in de hemel moeten doen als het aardse nu ons hart heeft? Misschien denk je, ja, wacht eens even. Je leeft toch ook op deze wereld en hier heb ik mijn plicht en ik heb mijn gezin en mijn werk. Ja, hoe zou dat eigenlijk voor Paulus zijn geweest? Paulus zegt in Filippenzen 3 dat hij vergeet dat achter hem ligt en dat hij zich als een hardloper uitstrekt naar wat voor hem ligt. De volkomen zaligheid die er in Christus is. En tegelijkertijd is Paulus druk bezet. Hij verspilt zijn tijd niet. Het evangelie wordt verkondigd. tenten maken om in zijn ontrouw te voorzien. Maar in de wereld niet thuis. Wandelen in de hemel. Het sluit in dat we getrouw zijn in onze plicht. En daarin ook laten zien. Hier is mijn thuis niet. Maar ik verwacht de zaligmaker uit de hemel. Dat is onze derde gedachte. Maar laten we eerst zingen. Uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Psalm 119, vers 32. Als tweede onze wandel in de hemel. Als derde verwachting van de zaligmaker. Als daarin verwondering beleden wordt. Onze wandel door genade is in de hemelen. Waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Geregeerd te worden vanuit de hemel. Staan onder bescherming van Jezus Christus. Om hem te verwachten. Wat een troost, hè? Maar misschien zijn er wel vanmorgen die zeggen, ja. Ik dacht dat ik geheel verlost was van mezelf. Toen ik door het geloof Christus mocht omhelzen. Toen hij zichzelf bekend maakte aan mijn ziel. Toen had de aarde geen waarde. Alles opgelost in de liefde. Maar nu is het zo donker. Omdat ik dacht dat ik van mijzelf verlost was. Maar ik ben vleeselijk. Hij zegt nooit geweten hoe verdorven ik ben. Dat de zonden uit mijn hart voortkwamen. En hij niet voor mogelijk hield. Ik ellendig mens. Als ik het goede doen wil, ligt het kwade mij bij. En dan nog zo aardsgericht, nog zo vleeselijk, nog zo wereldsgezind. Elke levende christen kent deze strijd. En daar is ook Paulus niet vreemd. Als hij ook in Filippenzen 3 zegt. Het gebed opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Elke dag bekering nodig dat mijn oude ik gekruisigd wordt. Om op te staan in Christus in een nieuw godzalig leven. Dan heb je niet aan één keer genade genoeg. Maar heb je elke dag genade nodig. Maar Jezus Christus, die een volkomen zaligmaker is, die verlangt ook om een volkomen zaligmaker te zijn. Om elke dag te geven wat u ontbreekt. En daarom doet hij zichzelf overhouden. Een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. En vanuit die strijd, daarom verwachting. Verwachting van de zaligmaker. En in het Grieks wordt een woord gebruikt voor een sterke, ingespannen verwachting. Dat de zaligmaker komt. Uitzien naar de volle verlossing. Als zijn verlossingswerk compleet zal zijn. Niet alleen in Christus gerechtvaardigd, in hem geheiligd, maar dan ook in hem verheerlijkt. De zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. De Heere, Kyrios, mijn eigenaar, die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft, hij is de gebieder in mijn leven. Jezus, zaligmaker, om te verlossen van de zonde. Schuilend achter zijn offer, Christus, de gezalfde, hij die door de Vader is aangesteld tot zaligmaker, in wie de Vader verzoend is, goddelijke volmacht. Welke verlossing verwacht Gods kind? Van de Heere Jezus Christus op de dag van de wederkomst. Nou, vers 21 zegt dat Christus hun vernederd lichaam zal veranderen. Waarom spreekt een christen over een vernederd lichaam? Nou, dat is niet minachtend bedoeld. Alsof het lichaam geen betekenis heeft. Nee, God heeft mij geschapen met lichaam en ziel. Om zo naar zijn beeld tot zijn eer te leven. Maar elke christen kent de smart. Dat waar ik mij los heb gescheurd van God. Dat mijn lichaam onderworpen is aan de zonde. Ik heb mijn lichaam gesteld in dienst van de zonde. En mijn lichaam onderworpen aan de zonde, onderworpen aan de dood. En welke smart. Dat ik bij mijn handen genomen heb. Dat ik met mijn ogen gezien heb wat God verbiedt. Dat mijn voeten mij gebracht hebben op plaatsen waar ik niet hoor. Wat hebben we allemaal niet gedaan met ons lichaam? En nee, dat is niet een onderwaardering van mijn lichaam. om een hart. Dat is een bron van vuile wanbedrijven. En met mijn lichaam voer ik het uit. Maar een christen die kent vernieuwing, bekering, wedergeboorte. God die het hart al veranderd heeft, vernieuwd heeft. Nu ziet het ook uit dat God in Christus ook zijn lichaam vernieuwt. Gelijkvormig maakt aan het heerlijk lichaam van Jezus Christus. Nou, dat is voor ons onbevattelijk. Lees 1 Korinthe 15 maar. Als het sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, het verderfelijke onverderfelijkheid. En wanneer dat zal dat zijn? Nou, als de zaligmaker komt, dan zal hij ons geheel gelijkvormig maken naar zijn beeld. De levenden zullen in een punt destijds veranderd worden. Zij die in Christus ontslapen zijn, zullen opgewekt worden. Om verenigd met ziel en lichaam hem te eren. Wat denk je, als je daar nou naar uitziet? Als dat je toekomst is. Je de zalig maken verwacht. De verlossing van ziel en lichaam. Zul je dan nog hier op aarde je lichaam willen gebruiken in dienst van de zonde? Nee toch? Daar zucht je. Kom, Heere Jezus. Kom haastiglijk. Misschien denkt er wel iemand. Zou er nou wel werkelijk een opstanding zijn? Opstanding uit de doden. Ik zie om mij heen alleen maar mensen sterven. En zou Christus wel komen en zullen alle doden wel opstaan? En hoe kan dat? Het is niet voor het eerst dat de opstanding uit de doden in twijfel wordt getrokken. Paulus had er ook al mee te maken op de Areopagus. Dat die mensen in Athene hem erom uit hebben gelachen. Toen hij over de opstanding met hen sprak. Mijn hart zegt alleen maar een antwoord van ongeloof. Dat is onmogelijk. En daarom zegt het woord van God. Vers 21. Het zal gebeuren. Na de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. In het Grieks staat er, en dan vertaal ik het, heel letterlijk, naar de werking van zijn kracht, naar de werking, naar de energie van dynamiet. Naar zijn krachtige werking, waardoor hij zichzelf alles kan onderwerpen. En zo heeft Christus het ook tot troost vandaag verkondigd. En heeft hij het ook tegen zijn discipelen gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zal er iets voor hem onmogelijk zijn? Ook al begrijp ik het niet. Als alle graven geopend zullen worden. God is machtig. En als je ziet op zijn kracht. De kracht van dynamiet. Dan is het toch dwaas. Om niet te geloven in de opstanding van de doden. Christus leeft. En hij zal naar zijn kracht alle doden opwekken. Ik las een prachtig voorbeeld van een bergbeklimmer. Misschien zijn er ook wel onder ons op vakantie geweest naar de bergen. En stel dat je een bergbeklimmer ontmoet. Die al de toppen van de Franse Alpen en in Zwitserland beklommen heeft. Een ervaren bergbeklimmer. Getraind. En je zou hem meenemen naar de Grebbeberg. Een heuvel van 50 meter. Zou je dan tegen die man zeggen, nou, pas op waar je aan begint. Is dat niet veel te zwaar voor je om de Gebbeberg te beklimmen? Nou, dan zeggen wij, dat is waars. Om iemand die duizenden meters geklommen heeft, te weerhouden om een heuvel te beklimmen. Nou gemeente, zouden wij dan Christus wantrouwen? Als alle dingen onderworpen zijn aan zijn macht? Ziet u de dwaasheid van het ongeloof? Als wij vraagtekens zetten bij zijn belofte? Op de dag van zijn wederkomst zullen alle graven geopend worden. Ik geloof in de opstanding van de doden. Er zal een ieder die als vreemdeling op aarde geleefd heeft, thuiskomen. En zal de koning het zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Dan zullen we hem zien, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Maar gemeente, als je in dwaasheid van ongeloof vanmorgen een wenende zaligmaker verwerpt, vraagteken zet bij zijn gewilligheid. Vraagteken zet bij de volkomenheid van zijn offer. Dan zal hij het dan moeten zeggen. Ik ken je niet. Gij die de ongerechtigheid werkt. Gemeente, nog zien we uit naar zijn komst. En totdat hij komt, roept die zondaars tot bekering. Heeft hij niets liever dan dat u de toevlucht tot hem neemt. Voor het eerst en opnieuw. En hij verzekert het ook ons deze dag. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Vlucht dan tot Christus. En word behouden. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 73, vers 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14. avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.